Laten we samen gaan danken en voorbeden doen. Vader in de hemel, we zeggen u dank. Dank dat we zo bij u mogen komen. Als zondige mensen. Als onrechtvaardige mensen. Want niemand is rechtvaardig. Nee, niet één. En toch mogen we u vanmorgen naderen. En toch mogen we weten dat we die almachtige God, die heilige God, mogen naderen doordat hij zijn zoon aan ons gegeven heeft. En hij is als middelaar tussen God en ons inkomen te staan. Heere God, we willen u daarvoor danken. Voor die liefde, die genade, die rechtvaardigheid. Heer, en dat we door uw rechtvaardigheid bij u mogen komen. Dat u ons niet veroordeelt, maar dat u ons in liefde aanneemt als uw kinderen, als uw erfgenamen. Heer, we danken u voor dat bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat het reinigt van al onze zonden. Heer, en u kent ons leven. U weet wat de afgelopen week weer achter ons ligt. U weet waar we mee worstelen. U kent ons hart. U kent onze ziel. U kent onze gedachten en onze handelen. Heren, we willen u vragen, wilt u vergeven dat wat we verkeerd hebben gedaan? Vader, en dank u wel dat we dat mogen doen bij het kruis. Dank u wel dat we mogen weten dat we daar vergeving mogen krijgen van al onze zonden. Door het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Voor het volbrachte werk wat hij voor ons heeft gedaan. Heer, dank u wel dat we zo mogen weten dat we vervuld mogen zijn van uw geest. Heer, dat uw geest wil helen en genezen in ons leven. Heer, zo willen we bidden. Wilt u ons vanmorgen ook vervullen met uw heilige geest? Heer, door de liederen die we zingen, dat we u daardoor groot mogen maken. Door het woord wat we horen en wat we lezen, dat we versterkt en gesterkt de week weer in mogen gaan. Heer, dat we mogen weten dat we kinderen van u mogen zijn. Dat we vervuld zijn met uw geest. Heer, we zeggen u er dank voor. Vader, we willen zo voorbeden doen voor onze zieken. U kent de namen. U weet wat ze nodig hebben. Heer, dank u wel dat we zo mogen weten dat u ook bij hen bent. Hen wil zegenen en dat de goedheid van u met hen meegaat door de diepe dalen van het leven heen. Heren, wilt u dicht bij hen zijn. Vertroost hen en geef kracht. Vader, we zeggen u dank voor onze broeder die afgelopen week zijn verjaardag mocht vieren. 90 jaar. Wat een leeftijd. En we zeggen u er dank voor. Heer, het is genade die hij van u mocht ontvangen. Heren, wilt u ook het aankomende jaar bij hem zijn. Vader, wilt u bij onze kinderen en de jongeren zijn in onze gemeente. Heer, wilt u bij de kinderkerk zijn. Dat ook kinderen mogen leren wie Jezus Christus voor hen is. Wilt u bij de jongeren zijn. Vader, als er zoveel op hen afkomt. Heer, wilt u hen beschermen. Vader, en dat ze ook zij een keuze mogen maken en mogen zien wie de Heer Jezus Christus ook in hun leven wil zijn en mag zijn. Vader, wilt u bij de gemeente zijn? Heren, wilt u ook de gemeente zegenen en dicht bij u houden? Vader, dat het woord wat gesproken wordt, het woord wat gedeeld wordt, heren, dat we ook opgebouwd mogen worden en dat we mogen uitstrekken, dat we steeds meer het beeld van u mogen worden, ook binnen de gemeente. En daarom mogen we bidden als gemeente van Jezus Christus, om de vervulling met uw geest binnen de gemeente. Dat we in liefde en vrede met elkaar op mogen trekken, ziende op Jezus Christus zelf. Heere, we zeggen u dank. Dank voor wie u bent en dank voor de gemeente van Jezus Christus hier in Den Helder, maar ook wereldwijd. Heere, we willen u zo bidden, wilt u bij de wereld zijn waarin we leven, waar misschien wel de grootste natuurramp op dit moment zich voltrekt van de geschiedenis. Heer, als er oorlogen zijn, Heer, als er armoede is en zoveel ziekte, waardoor kinderen en mensen sterven. Vader, ontferm u zich over deze wereld, over uw wereld waarin wij met elkaar leven. Heere, wilt u ons vergeven dat we er als mensen zo'n puinhoop van maken met elkaar? Heer, en we willen u bidden dat het evangelie van Jezus Christus voortgang mag hebben over de hele wereld. Want dank u wel dat we dat mogen weten, dat het evangelie van Jezus Christus niet beperkt is tot een kerk, tot kerkmuren. Niet beperkt is tot een land of een volk, maar dat uw evangelie, het woord van Jezus Christus, wereldwijd verkondigd mag worden tot heil en tot redding van vele, vele mensen. Heer, zo willen we ook bij de bidden voor de zendelingen. Wilt u ook bij hen zijn? Wilt u ook hen zegenen? Wilt u bij organisaties zijn die zich inzetten, zodat uw woord verkondigd mag worden? Heer, we zeggen u er dank voor. Vader, we bidden u ook, wilt u bij uw volk zijn? Heer, uw oogappel. Vader, u heeft een plan met uw volk en we danken u dat we door uw woord ook heen mogen zien dat u uw volk lief heeft. Dat u van ze houdt en dat u verder met ze gaat. Door alles heen, ook door de tegenwerking van leiders en volkeren heen. Heer, wilt u hen beschermen. Vader, we bidden u dat ook velen tot het geloof in Jezus Christus mag komen. Vader, we zeggen u dank. Dank dat we vanochtend zo bij elkaar mogen komen. Dank voor het helend werk van uw bloed. Het helend werk van Jezus Christus. Voor de hoop waar we uit mogen leven. We vragen het in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen. En dat is Johannes de Heer. 724. Grote God, wij loven u. We gaan Gods woord met elkaar openen en dat doen we uit 2 Petrus hoofdstuk 3. 2 Petrus hoofdstuk 3. Goed. 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 1. De dag des Heren staat erboven. Dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf. In beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod uw apostelen van de Here en Heiland. Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spottenij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen en zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zoals het van het begin der schepping af geweest is. Want willens en wetens ontgaat hun dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken. Maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen, als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen al dus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn, in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting, u spoedende naar de komst van de dag Gods, terwille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan, en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijven voor hem in vrede. En houd de langmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zo ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften. Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet door de dwaling der zedelozen medegesleept afvalt van uw eigen standvastigheid, maar wast op in de genade en in de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid. Tot zover Gods woord. We gaan nog met elkaar zingen. Johannes de Heer 754. Eens was de hemel vervuld van zijn glorie. En dan is er ook gelegenheid jullie gaven te geven. Vanochtend gaan we met elkaar nadenken over 2 Petrus hoofdstuk 3. En als je je Bijbel bij je hebt, sla hem maar open, want we zullen een aantal gedeelten daar doorheen lezen. En zullen we dat bij over nadenken over een aantal gedeelten. Deze tweede brief van 2 Petrus, die Petrus geschreven heeft, is een beetje aan het eind van zijn leven geschreven. En we weten uit de overleveringen hoe Petrus uiteindelijk is gestorven door een marteldood. En we denken, en dat wordt ook wel het meest gezegd, dat het een dood is aan het kruis. Maar niet alleen dat, hij wilde niet zo sterven als zijn Heer en Heiland. En men zegt wel dat hij op zijn kop is gehangen aan het kruis en zo is gestorven. En Petrus schrijft die tweede Petrusbrief en je ziet dan dat hij dat afsluit met een hoofdstuk over hoop. En zo kon Petrus dan uiteindelijk als martelaar voor Jezus Christus sterven. Alleen maar uit de hoop die hij heeft in Christus. Hij wist wat voor hem lag. En vanochtend zullen we daar met name over nadenken. Maar als hij dan die 2 Petrusbrief schrijft, dan waarschuwt Petrus ook. En hij zegt, let op, in het eind van de tijd zullen er spotters komen. Mensen die twijfelen aan die hoop. De hoop die Petrus heeft, de hoop die de gemeente van Jezus Christus heeft. Er zijn mensen die lachen daarom. En die zeggen, dit vooral moet gij weten, dat in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerte leven. Deze spotters zullen er in de laatste dagen komen. En de eerste vraag die je zelf dan moet stellen is, maar wat wordt er dan bedoeld met die laatste dagen? Nou, er wordt wel meer gesproken in het Nieuwe Testament over de laatste dagen. Bijvoorbeeld in Hebreeën 1 vers 1. En daar staat, nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij in het laatst der dagen tot ons gesproken. In de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. En hier wordt met de laatste dagen een periode bedoeld vanaf de geboorte van Jezus Christus. Vanaf de geboorte van Jezus Christus is voor de Heere de laatste dagen ingegaan. Maar er wordt nog meer gezegd over de laatste dagen. Bijvoorbeeld in 1 Timotheus 4. Daar staat, maar de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. En in 2 Timotheus 3 staat, weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. En dan wordt het iets specifieker gemaakt. Nog niet zoveel specifieker, maar er wordt gezegd in 1 en 2 Timotheus dat de laatste dagen een tijd, een periode is die voor de apostelen op dat moment ook nog niet zichtbaar was. Als de apostelen spreken over de laatste dagen, dan is dat voor hun toekomende tijd. Iets wat nog in het vooruitschiet ligt. En dus kunnen we zeggen van die laatste dagen dat het een periode is vanaf de geboorte van Jezus Christus. Iets specifieker, het is een periode die zal aanbreken na de periode van de apostelen. En in 1 en 2 Timotheus wordt er dan nog iets gezegd over wat er nou in die tijden zullen wat we zullen zien, wat er gaat aanbreken dan. Dat zegt Petrus trouwens ook. Want hij zegt al bijvoorbeeld erover, er zullen spotters en spotternij komen. Ze zullen leven naar hun eigen begeerte. En in 1 Timotheus 4 wordt dat iets specifieker gemaakt. Maar de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgden. Door de huichelarij van leugensprekers die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, het huwelijk verbieden en het genot van spijzen welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. Paulus die zegt over deze tijd dat binnen de gemeente van Jezus Christus er dwaalleraren zullen komen, dat er dwalingen zullen zijn. We denken vaak aan de eind der tijden, dat dat vaak gaat om de mensen, om de heidenen. Maar hier staat heel duidelijk dat de eind der tijden ook alles te maken heeft met wat er gebeurt in de gemeente van Jezus Christus. Maar 2 Timotheus 3 zegt ook dat er dingen in die eind der tijden gaan gebeuren, niet binnen de gemeente van Jezus Christus, maar ook daarbuiten. Weet wel dat in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God. Maar als we denken aan de laatste dagen, dan is dat dus een periode waar wij in kunnen leven. En als we kijken iets specifieker, gebeurt er op dit moment van alles in de gemeente van Jezus Christus ten aanzien van dwaalleringen? Ja. En als je kijkt dat wat er gebeurt buiten de gemeente van Jezus Christus, dat wat we net met elkaar gelezen hebben, meer genot voor alle andere dingen dan voor God? Ja. Dat zien we heel duidelijk in de tijd waarin we leven. Dus zouden de laatste dagen iets kunnen zeggen over onze tijd waarin wij met elkaar leven? Jazeker. Jazeker. Het is zeker zo dat wij in de laatste der dagen leven. En deze spotters, de spotters waar we mee te maken hebben, die zeggen, waar zijn de beloften van zijn komst? De Heer Jezus, komt hij ooit terug? Welke mensen leven er nog in die verwachting dat eens Jezus Christus zal terugkomen hier op aarde. Waar zijn de beloften van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo als het van de begin de schepping af geweest is. Vers 4. Ze geven ook een reden aan. De spotters zeggen dat niet zomaar. Maar de spotters hebben een reden om aan te nemen dat de komst van Jezus Christus een fabeltje is. Waar je helemaal geen rekening mee moet houden. Want in vers 4 staat, want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo. Het is altijd hetzelfde geweest. Door alle eeuwen heen heeft het leven zijn gangetje gehad. Er zat een ritme in. Eeuw na eeuw was er een ritme in het leven. Dag en nacht. Leven en dood. Ach, wie maakt zich nog druk om de komst van de Heer Jezus? Want het leven heeft een ritme. Het leven gaat maar door. Er is helemaal geen reden om je bezorgd te maken over de wederkomst van Christus. Maar Petrus geeft dan een reactie op deze gedachte. De gedachte dat het leven een ritme is. Want, zegt Petrus dan, want willens en wetens in vers 5 en 6. Want willens en wetens, moedwillig, ontgaat hun dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn. En de aarde die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Er is wel degelijk een onderbreking geweest van het ritme. Ach, de mensen zeggen wel dat iedere eeuw hetzelfde is, dat het ritme van de dag doorgaat, dat het ritme van het leven eeuw in eeuw uit hetzelfde is gebleven. Maar ze zeggen dat wel moedwillig, want ze verbloemen iets. Ze zijn niet helemaal eerlijk, want er is wel degelijk in dat ritme van alle eeuwen een breuk geweest. En Petrus zegt ervan, de aarde is verzwolgen door het water. En wanneer is de aarde nou verzwolgen geweest door water? De zondvloed. Toen is het ritme onderbroken geweest. Toen is het ritme van iedere dag doorbroken. En Petrus haalt dus Genesis 6, 7 en 8 aan. En zegt dan, ja, die spotters die zeggen dat wel. Maar het ritme is wel degelijk een keer doorbroken geweest. In de dagen van Noach. En in de dagen van Noach waren er ook spotters. Mensen die hem uitlachten. Joh, Noach, doe eens even rustig. Het gaat al eeuw na eeuw zo. Maak je niet zo druk. Het is toch het ritme van het leven. En 120 jaar heeft Noach de tijd gehad om een ark te bouwen. 120 jaar mocht hij nog tegen de mensen zeggen, bekeer je. Er is een God in de hemel. En je zult onder het oordeel vallen. Maar je hoeft niet onder dat oordeel te vallen als je in hem gaat geloven. Ga nu in hem geloven. 120 jaar hebben mensen nog gedacht, geef vuiltje aan de lucht. Het gaat me door. Het ritme van de tijd. En 120 jaar hebben ze gehoord, er komt een oordeel van God aan. Draai je om, bekeer je. Maar ach, ze aten en ze dronken. Ze huwden en werden ten huwelijk gevraagd. Ze keken voetbal en genoten ervan. Nou, dat kon in die tijd misschien nog niet helemaal. Maar voel je het aan? Want ook vandaag de dag gaat het leven maar door. Men at en dronk, men huwde. En men genoot van alles. En wie maakt zich nog druk? Het ritme van de tijd gaat maar door. Wie maakt zich nog druk om het oordeel van God? Wie maakt zich nog druk om de wederkomst van Jezus Christus? Gelukkig heeft de Heere toen beloofd, nee, ik zal niet nogmaals water over de hele aarde laten aarde helemaal laten verdelgen door water. Ik zal het niet nogmaals doen. Ik zal niet nogmaals die waterdoop geven aan de aarde. Maar wel een vuurdoop. Want het ritme van de tijd zal nogmaals onderbroken worden. Het ritme van de eeuwen zal nogmaals doorbroken worden door de wederkomst van Jezus Christus hier op aarde. Door het oordeel wat zal komen. En door de vernieuwing van de aarde door het vuur heen. En dan zegt Petrus, doch dit mag u niet ontgaan, geliefden. Dat een dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als een dag. Ach, de spotters die zeggen, de christenen die zeggen dat toch al eeuwenlang. Daar geloven ze nog steeds in. Maar wat een geweldige troost om dit vers dan te lezen. Ook voor ons als gelovigen van Jezus Christus. Want er wordt gezegd dat de Heere een hele andere tijdmaat heeft dan wij hebben. Wij kunnen wel zeggen dat 2000 jaar een lange tijd is. Maar 1000 jaar is bij de Heere als 1 dag. En 1 dag als 1000 jaar. 2000 jaar is voor de Heere als 2 dagen. De tijdmaat van de Heere is zo anders. En keer op keer, met name in Openbaring, met name in het laatste hoofdstuk, wordt er 3 keer gezegd, zie, ik kom spoedig. En spoedig is met snelheid. Voor de Heere is het nog steeds dat hij met snelheid weder zal komen. Dat het oordeel zal komen. En dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal ontstaan, gezuiverd van alle zonden. En je zou je kunnen afvragen, maar waarom duurt dat voor ons gevoel dan zo lang? Oké, er is een andere tijdmaat in Gods ogen, maar waarom duurt het dan nog zo lang? En Petrus geeft daar gewoon antwoord op. Hij geeft antwoord op onze vraag in vers 9. De Heeren talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken. Maar hij is langmoedig jegens u. Daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Er zijn mensen die denken, de Heere treuzelt maar wat. Ach, de Heere die is zo traag geworden door de eeuwen heen. Nee, het is pure langmoedigheid. Het is geduld van de Heere. Waarom? Hij wil niet dat iemand verloren gaat. Hij wil dat allen tot bekering komen. Vaak wordt er gedacht dat bekering voor een geselect groepje is. Voor mensen die net even wat meer zijn. Nee, hij wil dat allen tot bekering komen. En als we praten over 2000 jaar van wachten, dan zien we daarin de barmhartigheid van God. De liefde van God voor mensen. De liefde van God voor deze wereld. De Heer Jezus is gekomen, heilbrengend voor alle mensen. Het is de barmhartigheid van God. Noach kreeg 120 jaar. 120 jaar kreeg hij om mensen nog te waarschuwen. En de gemeente van Jezus Christus heeft 2000 jaar nu al gekregen. 2000 jaar om mensen te roepen tot hem en te zeggen, bekeer je, want het oordeel zal komen. En dat is niet zo populair meer, om dat te zeggen. Dat vinden mensen niet meer fijn. Dat is niet meer van deze tijd. Ook binnen de gemeente van Jezus Christus niet meer. Maar het is wel Gods woord. Gods woord is duidelijk. Bekeer je, want het oordeel zal eens komen. Maar God is tot op heden nog steeds genadig met jou, met mij, met de mensen van deze wereld. Maar de dag des Heren zal komen. Die zal komen als een dief, vers 10. En een dief komt altijd onverwacht en ongewenst. Je verwacht een dief niet. Een dief gaat van tevoren niet opbellen. Ik kom er vannacht aan. Ik heb het nog niet meegemaakt. En dus is het altijd onverwacht dat de Heer Jezus Christus zal terugkomen. Het is ook altijd ongewenst. Ongewenst omdat men nog huwen moet. Omdat men zo bezig is met de wereldkampioenschap voetbal. Omdat men zo bezig is met eten en drinken. Dat is het leven. Hey, denk niet dat ik tegen voetbal ben. Ik vind het best wel eens leuk om een voetbalwedstrijd te zien. Heerlijk. En met name als je dan je zoon met een oranje pet naast je zit. Het is geweldig om dat te zien. Maar ga je er ook helemaal in op? En ik ga toch wel een beetje proeven bij veel mensen. Dat het toch alleen nog maar wereldkampioenschap voetbal is. En dat is het leven. En daarna krijg je Tour de France. Ja, zo gaat dat, want dan kun je daar weer op afstemmen. En gelukkig duurt het dan niet lang en dan begint de Champions League weer. Nou, dan hebben we het rijtje. Maar zo leven mensen wel. Men leeft bij de dag. Men leeft alleen nog met eigen begeerten. Maar er is geen uitzicht meer op dat wat komen gaat. Dat de Heer Jezus Christus eenmaal zal terugkomen. Ach, carpe diem. Pluk de dag. Geniet ervan. En dat de Heere zal terugkomen onverwacht en ongewenst. Men denkt er niet over na. Maar wat zegt dat voor ons als gemeente van Jezus Christus? Natuurlijk mogen we mensen nu nog vertellen van die genade. Mogen we het vertellen aan anderen. Er zal eens een oordeel komen. Maar er is nu nog liefde. Liefde. Zodat Jezus Christus jou wil zien als zijn kind. We mogen mensen nu nog vertellen van de hoop. De hoop waar wij als gemeente uit mogen leven. De hoop dat we mogen weten dat Jezus Christus terugkomt. Er staat: daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij, gemeente van Jezus Christus, dan te zijn, in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods. Daar dit alles nu vergaat, hoe behoort u te zijn in heilige wandel en godsvrucht? Heilige wandel en godsvrucht, dat is de opdracht die we krijgen als gemeente, als gelovigen van Jezus Christus. Het is niet zo dat wij ons leven maar mogen leven zoals wij willen. Er wordt ons hier iets opgedragen. Als we geloven in Jezus Christus, dan wordt er van ons verwacht een heilige wandel. We zijn apart gezet voor Jezus Christus. En apart gezet voor Jezus Christus betekent hem dienen en hem willen gehoorzamen in je leven. Dat is wat er van ons verwacht wordt. We moeten in Gods vrucht leven. We moeten de wil van God leren verstaan. En doen we dat nog in ons leven? Door ons leven heen prikkelen we mensen nog. Prikkelen we mensen nog. Zetten we mensen nog aan het nadenken. Dat wij anders zijn dan zij. Niet omdat we vromer zijn. Maar omdat we Jezus Christus willen volgen. Een heilige wandel. Omdat we in Gods vrucht willen leven. Of zijn we wereldgelijkvormig geworden als gemeente van Jezus Christus? Leven we ons leven zoals alle mensen hier in Nederland? En is het enige verschil wat we nog hebben als gemeente dat we zondags naar de kerk gaan? En ik moest snel even denken dat wij nog met elkaar een christelijk voetbaltoernooi hebben. Prachtig, want het is een geweldig getuigenis. Maar is dat wat we met elkaar hebben? Of zien mensen door ons leven heen Jezus Christus, een heilige levenswandel, tot eer van Jezus Christus, tot eer van Hem, en zoekende naar Gods wil in ons leven. Waarbij we uitzien naar de komst van Jezus Christus. Zien mensen dat aan ons? Dat we anders zijn. Zien mensen ons dat we uitzien naar de wederkomst van Christus. Uitzien naar een wereld van gerechtigheid. Of zoals 2 Petrus zegt, wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Waar vrede is. Als de aarde en de hemelen, als die gezuiverd zijn, dan is er rechtvaardigheid. Maar, zegt Petrus, want dat doet hij de hele tijd, hij projecteert het gelijk weer op het leven hier en nu, want dan zegt hij, daarom geliefden, daarom gelovigen, daarom gemeente, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te zijn. Blijken voor hem in vrede. Een getuigenis, een sterk getuigenis van de gemeente van Jezus Christus is vrede, shalom. Als we met elkaar in de vrede kunnen leven, dan is dat een sterke proclamatie naar de buitenwereld toe. Als mensen de vrede van Jezus Christus gaan zien in de gemeente, dan gaat dat wat doen met de mensen eromheen. Daarom worden we opgeroepen om in vrede met elkaar te leven. Om een heilige levenswandel. Om vruchtdragend te leven. Om uit te zien naar de komst van Jezus Christus. En om met elkaar in vrede te leven. De Heere heeft al 2000 jaar geduld met de mensen. Ach, zal hij dan ook geen geduld hebben met ons, als we die opdracht krijgen? Zal hij dan ook niet geduld hebben, als we worden opgedragen om heilig te leven en het gaat mis? Zal hij dan geen geduld hebben met ons? Als we worden opgedragen om in Gods vrucht te leven, om Gods wil te doen in ons leven, en het gaat niet goed, zal hij dan geen geduld hebben met ons? Als we worden opgedragen om in vrede met elkaar te leven, ook als gemeente van Jezus Christus. En het gaat niet een keer niet goed. Dan zal het hier niet voorkomen, maar normaal gesproken. Dan zal de Heer dan geen geduld hebben met ons. En mogen we dan weer bij Hem terugkomen en zeggen, Heere, we willen naar Uw wil leven. We willen gemeente met elkaar zijn. En dank U wel dat we mogen uitzien naar de wederkomst. Want dan zal het allemaal volmaakt zijn. Maar we krijgen wel een opdracht met elkaar. Om heilig, godsvruchtig, uitziende naar zijn komst. En in vrede met elkaar te leven. En dan aan het eind van de brief. Dan waarschuwt hij nogmaals de gemeente. Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet. Jullie zijn nu gewaarschuwd. Jullie zijn nu gewaarschuwd. De dag des Heren komt. Er zullen spotters komen binnen de gemeente, buiten de gemeente. Er zal een oordeel komen en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal eruit verrijzen. De Heer is geduldig, maar hij zal komen als een dief in de nacht. En de opdracht die hij geeft om heilige levenswandel, godsvrucht en vrede. Jullie zijn als gemeente nu gewaarschuwd. Wees op uw hoede. Er zullen spotters komen. Ze zullen in immoraliteit leven. Ze leven er maar op los naar hun eigen genoegens en naar hun eigen verlangens. Maar laat je niet meezuigen met de wereld. Laat je niet meezuigen met alles wat er gebeurt. Maar hou vast aan Jezus Christus. Hou vast aan zijn woord. Hou vast en blijf vervuld van de Heilige Geest. En dan zegt hij, maar was op. Groei in de genade en in de kennis van onze Heer en Heiland. Was op. Groeien. Je mag gaan groeien in je geloofsleven. Je mag gaan groeien in dat wat je hebt ontvangen van God zelf. Mensen denken heel vaak dat als je tot geloof bent gekomen, dat dat je eindstation is. Maar tot geloof komen in Jezus Christus is het begin van je geloof. Dan begint je geloof pas. En dan mag je gaan wandelen hand in hand met Jezus Christus. En dan staat er, dan mag je gaan groeien in genade en in kennis. Genade ontvang je van God. Dat komt van God af. En het kennen van God komt van ons af naar hem toe. Het is een tweerichtingsverkeer. God geeft ons genade. Hij geeft ons zijn liefde. Hij geeft ons vergeving van zonde. Maar hij geeft ook vervulling van de Heilige Geest. Hij geeft ons een erfenis hier op aarde en later in de hemel. Hij geeft ons de gave van de Geest. Hij geeft ons hoop en eeuwig leven. Allemaal genade van God. Wat wij mogen ontvangen en zeggen, Heere God, dank u wel dat we mogen groeien in de genade. In dat wat u wil geven aan ons. En dan mogen wij de Heere God meer en meer leren kennen in ons leven. Relatie tussen mens en tussen God. Tussen jou en tussen God. Relatie of intimiteit. Groeien in de gemeenschap van God. En dat is een weg waar je iedere dag weer opnieuw dingen mag leren. Als een baby geboren is, dan zegt hij toch ook niet, mouwen opstropen, ik ben er, nou gaan we ervoor. Dan moet hij gaan groeien. En beetje bij beetje zie je dat hij kind wordt. Dat hij puber wordt. Dat hij uiteindelijk volwassen wordt. Zo is het ook met een gelovige. Een gelovige is niet gelijk van, hier ben ik, nu gaan we ervoor. Hup, nu weet ik alles. Nu ken ik God in al zijn facetten. Maar dat mag je gaan ontdekken. In wandelen met Christus. Wandelen met de Heere zelf. Dat is een ontwikkelingsproces. En we worden er opgeroepen. Groei. Wast op. Doe daar wat mee. Wast op in de genade. Groei in je geloofsleven. Petrus is aan het einde van zijn leven. En aan het einde van het leven zegt hij nog één keer, er is hoop voor ons gemeente. Je mag met Christus samen zijn. Maar let op, er komen spotters. Maar eenmaal zullen die spotters het nakijken hebben. Helaas. Eenmaal zullen ze het laatste woord eigenlijk niet hebben. Nu hebben ze het woord nog wel. Maar uiteindelijk heeft God het laatste woord. Het ritme van de tijd gaat door. Het ritme van de dag gaat door. Maar het zal onderbroken worden door de wederkomst van Jezus Christus. Door het uiteindelijke oordeel en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan sluit Petrus af. En ik hoop dat we dat na kunnen zeggen met die laatste zin. Hem, zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid. En ik hoop dat we dat mede kunnen zeggen. Deze zin van aanbidding als het ware, want hij aanbidt God daarmee. En Jezus Christus zijn Zoon, hem zij de heerlijkheid, zowel nu, vandaag de dag, als in de eeuwigheid. Geloofd en geprezen zij die God, geloofd en geprezen zij zijn Zoon, de Heer Jezus. Amen. We gaan met elkaar zingen opwekking 542, God van trouw. Want dat is hij nog steeds, tot op de dag van vandaag. Trouw aan de gemeente van Jezus Christus, trouw aan ons. Laten we samen gaan danken. Vader in de hemel, dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw woord. En dat we daar hoop uit mogen putten. Heer, als er een wereld om ons heen is waar zoveel spotternij is. Waar zoveel mensen niet meer geloven in de wederkomst van Jezus Christus en hun leven leiden. Dan willen we u bidden, Heer. Houd ons dicht bij u. Heer, maar direct doet ons hart pijn als we denken aan al die mensen die u hebben verworpen. Die hebben gezegd, daar willen we niks mee te maken hebben. Ach, het leven is een ritme. En ik ben een klein onderdeeltje van dat ritme totdat ik doodga. Ach, Heere, ontferm u. Ontferm u over deze mensen. En dat ze toch mogen gaan geloven in onze Heer en Heiland Jezus Christus. Dat ze in hun leven mogen gaan aanvaarden dat Hij ook voor hun zonde aan het kruis is gestorven en is opgestaan. Heer, maar u heeft ons ook laten zien wat een enorme taak wij als gemeente daarin hebben. Heer, als we heilig moeten leven. Als we apart gezet zijn voor u. Om uw wil te doen in ons leven. Zodat het ook zichtbaar mag worden aan andere mensen. Als u ons opdraagt om in vrede met elkaar te leven. En uit te zien naar de wederkomst van Jezus Christus. Heer, dan moeten we ook belijden. Dank u wel dat we dan mogen knielen bij het kruis. En mogen zeggen, Heere. Wat leven we toch ons eigen leventje. Zonder u in het vizier te hebben. Zonder overal met u rekening in te houden. Heere, wilt u het ons vergeven. En dank u wel dat u geduld heeft met ons. Met ons als individu, als persoon. Maar ook als gemeente. Dank u wel, Heer, voor uw geduld, voor uw langmoedigheid. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw genade. En dat we daaruit mogen leven. En dat we daar ook weer onze kracht uit mogen putten. Vervuld met uw geest zijnde. Dit gebouw te verlaten. Ziende op de Heer Jezus. En ziende op zijn wederkomst. Heren, we danken u. Danken u dat eens die bazuin zal klinken. En dat we opgenomen worden. En dat we dicht bij u mogen leven en met u samen zullen regeren. Dank u wel dat we mogen weten. Dat we zullen zien dat Jezus Christus dan ook naar de aarde terug zal gaan. En zal regeren. Heer, wat een toekomst. Dank u wel dat wij onderdeel als gemeente van Jezus Christus. Onderdeel uitmaken van dat toekomstperspectief. Heren. Wilt u zo bij ons zijn, in heilige levenswandel, dat we godsvruchtig zullen leven, in vrede. We vragen het, in Jezus' naam. Amen. We gaan ons slotlied met elkaar zingen. En volgens mij zijn de temperaturen dan ook tot zulke hoogtes gestegen dat het goed is dat het afgelopen is. Maar misschien geldt het alleen voor mij. Het valt mee. Nou, dan zal het wel alleen voor mij gelden. We gaan staande zingen. Johannes de Heer 838, vers 1 voor de zegen. De versen 4 en 5 na de zegen. En we zingen zo ver mogelijk staande.
Thank you.
ontvang de zegen van onze Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met jullie allen totdat Hij terugkomt. Maranatha. Amen.
Thank you.